Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen zingen van Psalm 116, net al aangekondigd, het 11e vers. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken, Jeruzalem. Gij hoort die blijde klanken, elk hef met mij de lof des Heren aan. Psalm 116 en daarvan het 11e vers. Zingen we na de belijdenis van het geloof van Psalm 99, het laatste vers, het 8e vers, geef dan eeuwig eer onze God en Heer, Psalm 99, en daarvan het 8e vers. Wat doen we nu samen? Eerst in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken een ieder van u van jou met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof in het eeuwige leven. Amen. openen de Heilige Schrift deze middag in de eerste brief van de apostel Petrus. Daarvan het eerste hoofdstuk, vers 13 tot vers 25. 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 25. In mijn Bijbel staat er boven opwekking tot een heilige wandel. We lezen daar Gods heilig woord als volgt. Vers 13. Daarom opschorten de lenden uw verstand en nuchter zijn de hoop volkomen op de genade die u wordt toegebracht in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een ieders werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt, uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen is overgeleverd, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijd om uwentwil, die door hem gelooft in God welke hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart, gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover deze schriftlezing willen we nu samen het aangezicht van de Heren zoeken in gebed. Ja, Heer in de hemel, ook deze middag mogen we naderen voor uw heilig aangezicht. We hebben dat gedaan in de consistorie. Ieder kreeg ook bij het stille gebed voorafgaande aan deze dienst de gelegenheid om zijn of haar hart voor u uit te storten, te bidden om uw zegen over deze dienst. En nu mogen we het zo ook doen in alle gezamenlijkheid, dat we onze harten opwaarts mogen verheffen tot u, die in de hemel bent. Heere, we mogen u wel danken dat er een hemel is, dat deze aarde niet de uiteindelijke werkelijkheid is die een mens ooit zal kunnen kennen, maar dat deze aarde onder de hemel gesteld is. En dat mag aan deze aarde nog hoop geven. Een hoop waar de apostel Petrus in dit gedeelte en ook wat eraan vooraf ging uitvoerig over spreekt. Hoop op iets groters. Hoop op eer. Hoop op lof. Hoop op heerlijkheid. Hoop op de dag van de openbaring van Jezus Christus. En Heer, als we dat zouden mogen bevatten, nooit op deze aarde ten volle, maar enigszins, dan zou het toch ook van vanmiddag mogen gelden dat we alle reden hebben om met vreugde in het huis des Heren te gaan. Om daar met lof uw grote naam te danken. Dan is er alle reden vanmiddag om met alle dankbaarheid te denken aan de troon van uw genade. En dat u die hoog woont, ook vanmiddag zo laag ziet, dat u ons hier ziet, dat u ons hier kent. En ook dat u ons hier hoort, op de stem mijner smekingen. Dat u zich niet doof houdt. Dat u zich niet terugtrekt van deze aarde, maar dat u in deze aarde uw Zoon gebracht hebt. En zoals Petrus dat ook mag zeggen, dat die Christus verkondigd is geworden, dat het evangelie bekend mocht worden op vreemde plaatsen, op heidense plaatsen. Dat het zaad op onverwachte momenten en bij onverwachte gelegenheden op hele onverwachte plaatsen mocht vallen, mocht ontkiemen en 30, 60 of 100-voud vrucht mocht voortbrengen. En wat daar gebeurde, wat in de eeuwen nog bedekt lag, maar nu geopenbaard is geworden, daar mag ook weer vanmiddag iets van oplichten. Wanneer ook net de schriften mochten opengaan en u daarmee tot ons sprak, datgene wat waar is, datgene wat geldt tot in der eeuwigheid toe. En dat we daarmee boven ons eigen gebrekkige en korte leven mogen kennen. Broos is het leven. We zeggen wel eens, het is maar een handbreed gesteld. Wat kunnen we daar soms ook bij bepaald worden? Maar dan te mogen weten dat wat bij u vandaan komt en in de ziel geplant wordt en dat er wederom geboren mag worden door de Heilige Geest, dat dat het eeuwige leven geeft. En dat het leven hier al aanvangt, een leven in alle godzaligheid en eerbied en vrees voor uw naam en voor wie u bent. Heere, wil dat toch in ons hart leggen, ook vanmiddag. Wil uw woord doen uitgaan, dat we erin mee mogen komen, dat we ons verstand mogen opscherpen en dat uw Heilige Geest ons verstand verlicht. Dat we met ons hart uw woord mogen beamen en dat ook het uitspreken van de verkondiging zo mag zijn dat jong en oud, kinderen, volwassenen en ouderen, dat we ons gezamenlijk onder de klanken van uw evangelie mogen stellen, dan bidden we ook, Heere, dat we ook vanmiddag daaronder ons hart niet zouden verharden. We kunnen dat op allerlei manieren doen. We kunnen dat doen op een wat wij dan zouden kunnen noemen een vrome manier. We kunnen dat ook doen op een heidense manier. Ach, Heere, hoe we het ook doen, geef dat we het niet zouden doen. Maar geef dat we als gemeente ook een bidden verlangen hebben om door uw geest geleerd te worden in de uitleg van de schriften. Heere, geef ons zo vanmiddag ook een gezegend samen zijn. Wilt u zijn met de herder van deze gemeente, dominee van de Brink, en ook zijn vrouw en hun kinderen. We danken u dat ze hier gesteld mogen zijn, dat u ze hier naar Kralingse Veer geroepen heb, dat hij ook het ambt hier mocht ontvangen. En we danken u ook dat u zijn leven gespaard hebt. Ik wil ook in het verdere met hem zijn, ook in de operatie die komende week ook zal volgen. Zegent u daar in de handen van de doktoren, opdat hij straks ook weer als herder en leraar in gezondheid en lust en ijver en vreugde, blijdschap en dankbaarheid naar u toe aan de gemeente bevestigd mag worden. Heere, gedenkt u ook de kerkraad die u ook over deze gemeente gesteld hebt. Wees ook met zal ze de komende weken ook samen hopen te vergaderen. Dat ze daarbij ook steeds uw koninkrijk voor ogen mogen houden, opdat we niet onze eigen koninkrijken zouden bouwen, maar altijd uw eer en uw lof en de verheerlijking van uw grote naam op het oog zouden hebben. Dat we daartoe ook onszelf mogen leren te verloochenen. En dat we u uit de hemel mogen verwachten. Gedenkt u ook, Heer, aan degenen uit de gemeente die, de jongeren die zich ook voorbereiden op de examens. Heere, geeft u ze de helderheid van de geest, omdat datgene wat ze geleerd hebben straks ook op schrift gesteld mag worden. Wilt u ze de kalmte in het hart geven, ook de afhankelijkheid naar u toe. En wilt u ze zegenen. Heere, gedenkt u ook het orgelspel, zodat onze samenzang ook eerbiedig, maar ook mag zijn met de opheffing van ons hart. Gedenkt u ook het kosterwerk. En ook al datgene wat in de gemeente plaatsvindt, straks, ook na de dienst, en ook de komende week. Heere, geef dat we onder uw zegen mogen leven. Dat we ons onder uw vaderhand steeds mogen stellen. En dat ons leven een heilige offerande voor u mag zijn. Omdat u zichzelf als een heilig offer voor ons gegeven hebt. Geef zo al het nodige. Neem het verkeerde genadig van ons weg. En drijft u de duivel weg. En als een boze listen. En zegent u ons door uw woord en geest. We bidden het u om Jezus wil. Amen. U krijgt de gelegenheid nu om uw gaven te geven. En zingen wij dan ter voorbereiding op de prediking van Psalm 89. Het derde en het zevende vers. Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer. Dat komt ook straks in de tekst terug. Zo wandelt in vreze de tijd uw bijwoning. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. 89, het derde en het zevende vers. Zingen we straks na de prediking van het gebed des Heren, vers 1, 2 en 3. Het gebed des Heren, straks vers 1, 2 en 3. Sta stil deze middag bij de versen 17 tot en met 19 van 1 Petrus 1. Vers 17 tot en met 19. En daar staat dit: en indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een ieders werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen is overgeleverd, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Drie gedachten hierbij. De eerste plaats, de heiliging van mijn leven is een leven volgens mijn belijdenis. In de tweede plaats, de heiliging van mijn leven is een wandel in vreemdelingschap. En in de derde plaats, de heiliging van mijn leven is kennis hebben van het bloed van Christus. Dus de heiliging van mijn leven is in de eerste plaats leven volgens mijn belijdenis, is in de tweede plaats een wandel in vreemdelingschap, en is in de derde plaats kennis hebben van het bloed van Christus. De eerste gedachte, de heiliging van mijn leven is een leven volgens mijn belijdenis. Want gemeente, de christenen hier van Klein-Azië hebben een belijdenis. Ze belijden volgens de apostel Petrus in het 17e vers God als hun vader. Ze zien God niet als een hele verre en afstandelijke en kille God die amper of niet enige bemoeienis heeft met hun leven in Klein-Azië. Maar ze hebben een hele persoonlijke omgang met God in de hemel die ze als hun vader aanroepen. Ze hebben dus een belijdenis. Gemeente, mogen wij ook belijden? Mogen ook wij belijden dat God onze vader is? Mogen wij die hele natuurlijke uitroep kennen die de Heilige Geest volgens Paulus in Romeinen 8 werkt in ons hart? Dat de Heilige Geest ons doet uitroepen naar boven: Abba, Vader. Mogen wij belijden, als we even terugbladeren in de eerste Petrusbrief, dat wij hem tot een vader mogen hebben omdat we besprenkeld zijn met het bloed van Jezus Christus? Mogen wij belijden, als morgens de 10 geboden en de samenvatting daarvan gelezen wordt, dat het onze hartelijke begeerte is om volgens die wil van God die daar uitgesproken wordt te leven? Dat de geboden van God het verlangen zijn van ons hart en de regel zijn van ons leven. En als 's middags in de kerk de 12 artikelen, de geloofsbelijdenis, wordt voorgelezen, mogen wij die woorden dan, die een samenvatting zijn van de christelijke leer, ook meebelijden. Wat de kerk van alle eeuwen en plaatsen beleden heeft. Mogen wij dan ook zeggen: ja, dat is ook de belijdenis van mijn mond en wat daar wordt uitgedrukt als de essentie van het christelijke geloof is ook de belijdenis van mijn hart. En kunnen we dan ook zeggen dat wij met die geloofsbelijdenis durven te leven en straks eenmaal durven te sterven? Als we dat kunnen, dan geldt ook van ons dat we net als die christenen van Klein-Azië een vader hebben. En dat we als kinderen die Vader ook mogen aanroepen. En wat betekent dat dan concreet? Nou, dat betekent concreet wat een gewoon kind in een gewoon gezin voortdurend doet. Als een kind onzeker is, dan ziet het naar zijn vader en naar zijn moeder. Als een kind bang is, dan roept het tot vader om bescherming. Als dat kind zich afvraagt wat het onder bepaalde omstandigheden moet doen, dan vraagt hij dat aan zijn vader of aan zijn moeder. Als een kind hulp nodig heeft, dan verwacht hij het ook van zijn vader of van zijn moeder. Als een kind honger heeft, dan gaat het naar zijn vader en naar zijn moeder. Dus het is een zegen voor een kind dat hij zijn vader om allerlei hulp mag aanroepen. Maar waar Petrus het hiervoor gebruikt, is dat hij hier wil duidelijk maken dat het aanroepen van God als vader het kind ook naar de vader verplicht. Dat dat kind niet alleen maar die vader mag aanroepen om het een en om het ander. Maar dat het ook automatisch betekent dat dat kind naar zijn vader verplicht is. Indien gij tot een vader aanroept, zo wandelt in de vreze naar uw vader. Dus die vader-kindrelatie betekent niet alleen iets voor de vader en vraagt ook niet alleen iets van de vader, maar het vraagt ook iets van de zoon. Dat hij dan ook leeft als een kind van zijn vader. Dat hij ook dan leeft in de eerbied voor zijn vader. Ik kan me voorstellen dat Petrus hier ook in alle dankbaarheid mag waarnemen dat de christenen van Klein-Azië God tot een vader aanroepen. Maar dan zegt hij, maar dan is het ook de bedoeling dat we God als vader over ons leven erkennen. Dat we leren de vader te eerbiedigen en de vader te vrezen. Hoe doe je dat dan? Nou, dat doe je bijvoorbeeld door naar het woord van je vader te horen. En dat je de woorden van je vader ook gehoorzaamt. Dat je je vader niet tegenspreekt. Dat je je vader niet ongehoorzaam bent. Dat je je vader niet minacht. En maar zoals Salomo zegt in Spreuken 1, mijn zoon, zegt Salomo dan tegen zijn zoon, hoor de tucht, hè, hoor, luister naar de tucht van uw vader, want het zal uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn en ketenen aan uw hals. Jongen, het zal je sieren. Wanneer je hoort naar wat ik je zeg, en het zal je ontsieren wanneer je niet hoort naar wat ik je zeg en dat je me tegenspreekt. En dus zien we dan wat er ook wat van dat kind naar zijn vader toe gevraagd. Dat je God als vader aanroept, betekent aan de andere kant ook dat je je vader respecteert. Zoals ook de 10 geboden zeggen, eert uw vader en uw moeder. Betekent ook dat je als kind je door je vader laat leiden. En dat je de vermaning en de tucht van je vader ter harte neemt. Dat is ook wat de Heere zegt over Salomo in 2 Samuel 7. Ik zal hem, zegt de Heere, dan zijn tot een vader. En wat betekent dat dan? Hoe wordt het dan uitgewerkt? En hij zal mij zijn tot een zoon, terwijl als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. En dat die zoon daar dan ook onder bukt en buigt. Het heeft dus twee kanten. Wanneer een christen God tot een vader aanroept. Het is aan de ene kant dat daarmee de vader zich verplicht naar zijn kind. Dat is ook de reden waarom dat kind hem tot de vader aanroept. Maar zegt vervolgens dan ook Petrus, wandelt in de vreze. Oftewel, dan heeft de vader ook recht op jou. Zoals dat kind recht heeft op zijn vader. Het heeft twee kanten en beide kanten zijn waar. Of beide kanten zijn niet waar, maar dat kan niet zo zijn, zegt Petrus hier eigenlijk, dat de ene kant wel waar is en dat de andere kant niet waar is. Dat je hem wel als vader aanroept, omdat je hem als vader nodig hebt, maar dat je aan de andere kant je niet aan die vader als een kind in alle gewilligheid geeft. En gehoorzaamt en onderwerpt. Je kunt dat niet in twee stukken knippen. Het hangt met elkaar samen. Als het ene waar is, is ook het andere waar. Je zou kunnen zeggen, het is niet als met een gevulde koek. Ik heb een paar kinderen, sommige daarvan, die vinden die amandel op de gevulde koek niet zo lekker. Dus die peuteren ze eraf op zondag bij de koffie. En gooien die weg of geven die aan een broer of zus die hem wel lekker vindt. Ja, zo'n gevulde koek kun je opdelen. Datgene wat je lust, dat neem je. Datgene wat je niet lust, dat neem je niet. En je zegt, Petrus eigenlijk, dit kun je niet van elkaar lospeuteren. Dit kun je niet van elkaar losmaken. De christen die belijdenis doet van God als een vader, heeft ook die belijdenis van God als vader in zijn eigen dagelijks leven waar te maken. Hoe dan? Door in de vreze te wandelen. Als een kind in eerbied voor vader te leven. En dat is niet altijd wat er gebeurt. Ook niet in de kerk. Ook niet in de kerk van het Oude Testament. Komt heel expliciet naar voren bij het Bijbelboek Maleachi. Eigenlijk gaat het hele Bijbelboek Maleachi precies over dat ene thema. Want in Maleachi willen ze wel God. Want ze willen wel de zegen van God. Dus ze roepen hem ook aan als vader in de veronderstelling dat de vader voor hen zorgt en hen beschermt. Als er misschien aan de grens vijandelijkheden zijn. Ja, wie wil dat niet? Wie wil nu niet de zegen van God de Vader? Ja, maar het schept ook van dat kind wel de verplichting om zich ook als een zoon naar zijn vader te gedragen. En dat gebeurde dan niet in de tijd van Maleachi. Want wat was daar aan de hand? In de tempel, bij de offerdienst, kwamen met name drie keer per jaar, als de pelgrimsfeesten gevierd werden, de mensen van heinde en ver, met hun offers, die aan de Heere geofferd werden. En wat hadden ze dan te brengen? Nou, het beste beest van de stal. Maar ja, als je dat hele sterke, gezonde dier dat ziet, te midden van je kudde, dan zeg je, ja, eigenlijk zou ik van dat beest liever maar geen afstand doen. Maar goed, we gaan wel naar de tempel om feest te vieren. Dus we hebben toch wel een beest mee te nemen. Eens even kijken. Ja, dat ene schaap, dat kan niet meer meekomen. Dat is wat kreupel. Nou, laten we dat maar meenemen. Dat beest doet eigenlijk geen dienst meer. Dat kan niet meer met de herder meelopen. Dat houdt de boel alleen maar op. Of daar is een beest, dat is wat ziek, een bok. Ja, we weten niet, misschien dat het nog een maand te leven heeft. Nou, het feest is volgende week. Weet je wat, we nemen dat beest maar mee. Ondeugdelijke offers. Maakt een ondeugdelijke eredienst. En dan zegt de Heer in Malachi 1 dit. Hij zegt, een zoon zal de vader eren. Dat is nou zo vanzelfsprekend dat er verder ook helemaal geen uitleg bij staat. Dat begrijpt iedereen. Een zoon zal de vader eren. En een knecht zal zijn heer eren. En dan komt er een vraag van de Heere aan Israël. Ben ik dan uw vader? Waar is mijn eer? En ben ik een Heere? Waar is mijn vreze? Oftewel, waar is uw vrees, uw eerbied voor mij? Zegt de Heere der Heerscharen tot u, o priesters, verachters van mijn naam. Maar gij zegt, waarmee verachten wij uw naam, terwijl het de duimen dik bovenop ligt? Dat ze de naam van God minachten, omdat ze allerlei ondeugdelijke offers toelaten in de dienst aan de Heere. Oftewel, ze noemen God hun vader. En ze wachten op de zegen van hun vader. En ze rekenen op de hulp en de kracht en de bijstand en de bescherming van hun vader. Maar ze handelen niet naar hun belijdenis dat God hun vader is. Ze eren hem niet, omdat ze niet doen wat hij hen opdraagt te doen. Het beste te besteden in de dienst aan de Heere, maar ze brengen het gebrekkige. En Malachi de profeet maakt dan duidelijk dat ze zich daarmee onttrekken aan de zegen van de Vader. Petrus schrijft nu deze dingen in de context van de heiligmaking van de christenen. Laat zulke dingen niet van de christenen van Klein-Azië gezegd kunnen worden. Als u hem als vader aanroept en Petrus is daar hartelijk dankbaar voor. Hij wil daar ook niks van afdoen. Geen kritische nood daarbij, maar wel een aanvulling. Als u hem als vader aanroept, wandel dan in de vreze van de Heere. Er staat nog iets tussen. Er wordt namelijk nog iets over de vader uitgelegd. Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens ieders werk. Dat is een hele nuttige toevoeging, want wat wil Petrus daarmee zeggen? Hij wil daarmee zeggen dat de Heere God als vader zijn kinderen niet een bijzondere voorkeursbehandeling geeft. Hij wil daarmee zeggen dat hij zijn kinderen niet anders behandelt dan dat hij andere mensen behandelt. En als je daarover nadenkt, is dat best confronterend. Je kunt het ook heel duidelijk maken aan de hand van de geschiedenis van Israël in het Oude Testament. Bij de uittocht uit Egypte, dan heb je aan de ene kant Farao, aan de andere kant heb je Israël. Nou, van Farao weten we, jongens en meisjes, Farao verhardde zijn hart toen Mozes daar kwam om te vragen of het volk in de woestijn haar God mocht aanbidden. Farao vergrimde zich. En het komt hem duur te staan. 10 plagen. Waarvan de 10e plaag de dood betekende van alle eerstgeborenen van het land. En dan mag Israël gaan. Maar als Farao te horen krijgt dat het er alles van heeft dat het volk Israël in de woestijn is verdwaald, dan vergrimt hij zich nog een keer, dan heeft hij zijn les nog niet geleerd. En dan verhardt hij zich nog eens tegen de Heere. En dan jaagt hij dat volk na bij de Rode Zee. En ook dat moet u duur bekopen. Wanneer in de Rode Zee Farao met al zijn legers omkomt. Dat is Farao. Nu Israël. De Heer had ze uit het slavenhuis bevrijd. Hij had ze in de woestijn gevoed. Hij had ze langs allerlei plaatsen geleid. Hij had ze van al het nodige verzorgd. Zelfs de kleding aan hun lijf versleet niet. Maar dan verhardt Israël zijn hart onder andere bij Massa en bij Meriba. En ze vertonen eigenlijk hetzelfde gedrag als Farao. Ze vergrimmen zich tegen de Heere. Ze keren zich tegen hun eigen vader. Ze zijn het met alles oneens. Het had toch ook wel anders gekund. En ze klagen steen en been. En wat zegt de Heere dan? Dan zegt de Heere nu, ja, u bent mijn zonen en dochters. U krijgt een bijzondere behandeling van mij. Ik zal met u niet doen wat ik met Farao deed. Ja, dat is precies wat hij wel zegt. Ik zal met u doen als wat ik met Farao deed. Dan doet hij met zijn volk, met zijn zonen en met zijn dochters niet anders dan wat hij deed met de koning van Egypte. Dan komt die hele generatie die God uit Egypte geleid had om in de woestijn. En dan zien we dat de Heere zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens ieders werk. Hij behandelt alle mensen gelijk. En daarom, zoals de schrift, zoals de Heilige Geest zegt in Hebreeën 3 vers 7. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Zoals geschied is in de verbittering. Ten dagen van de verzoeking. In de woestijn waar mij uw vaders hebben verzocht. Ze hebben mij betroefd, beproefd. En hebben mijn werken gezien 40 jaar lang. Daarom was ik vertorend over dat geslacht en sprak, altijd dwalen zij met het hart. En ze hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toren. Indien zij in mijn rust ingaan, ziet dan toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos ongelovig hart om af te wijken van de levende God. Want als een zoon of dochter afwijkt van de levende God, zal God hem behandelen alsof hij geen zoon of dochter van hem was. Wanneer u hem tot een vader aanroept, zo wandelt in de vreze des Heren. We voelen wel, Petrus schrijft dat tot onze waarschuwing. Beleid God als uw vader, maar leef dan ook als een kind van uw vader. Vers 18, maar gelijk hij die u geroepen heeft, vers 15, heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Dat is de roeping. Heiliging van mijn leven is leven overeenkomstig mijn belijdenis. Maar in de tweede plaats, de heiliging van mijn leven is een wandel in vreemdelingschap. We zien dat woord hier niet meteen staan in vers 17 aan het einde. Zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Maar het woord inwoning in het Grieks betekent eigenlijk bijwoning. Zo legt ook de studiebijbel dat uit. Bijwoning klinkt al wat minder positief dan inwoning. En bij bijwoning zou je het kunnen vergelijken met een bijvrouw. Wat we ook kennen uit het Oude Testament. En Jacob had vier vrouwen. Twee vrouwen, twee bijvrouwen. En dan voelen we eigenlijk al wat aan. Die twee bijvrouwen die hingen er eigenlijk maar wat bij. Ja, dat is nou ook heiligmaking. Dat wat de wereld betreft, gemeente, dat we er eigenlijk maar wat bij hangen. Zo wandelt in vreze de tijd uw bijwoning. Je zou ook kunnen vertalen wat de herziene statenvertaling doet. Zo wandelt in vreze de tijd uw vreemdelingschap. Dus dan gaat het er niet langer over hoe je je verhoudt tot de vader. Nu gaat het erover hoe je je verhoudt tot de wereld. Bijwoning. dat je je niet meer met de wereld kunt vereenzelvigen. Dat je je niet meer met deze wereld kunt identificeren. Dat je heel anders gericht bent dan de wereld die op de wereld gericht is. Wat is nu de gerichtheid hier in de brief van Petrus van de christenen van Klein-Azië? Dat is een wandel in de vreze. Dat is de gerichtheid van hun leven. Hun leven is gericht op de eerbied van God. Hun leven is gericht op de vreze des Heeren. En dat is wat hen vreemd maakt in de wereld. De wereld vindt dat maar vreemd. Wanneer wij zodanig leven dat het getuigt van onze vreze, onze eerbied die wij hebben, ons ontzag voor de Vader die in de hemel is. Heel anders georiënteerd, het kan ook niet anders, want een christen die nu God tot een vader heeft, is losgekocht van zijn eerdere gezin toen de duivel, zegt de Heer Jezus in het Johannes-evangelie, toen de duivel zijn vader was. Dat was waar die christenen van Klein-Azië uitkwamen. Ze hadden midden in de wereld gestaan, hoofdstuk 4 kunnen we dat ook verder uitduiden. En terwijl ze zo in de wereld leefden, hadden ze de duivel tot vader. Maar nu waren ze uit dat oude gezin weggekocht. De Vader in de hemel had ze geadopteerd. Ze leven nu in een hele nieuwe situatie. Ze hebben een nieuwe vader. Ze leven in een nieuw gezin met nieuwe broers en nieuwe zussen. En in dat nieuwe huis gelden ook andere regels. Daar is een heel ander denken. Daar is een heel ander bestaan. Daar zijn ook hele andere omgangsvormen. En als die christen nu leeft in dat nieuwe huisgezin, dan krijgt met name ook het woord van de Heere invloed op zijn leven. En nu is hij wereldvreemd. Hij is vreemd aan het leven wat hij eerst in de wereld leefde. Dat gold toch ook voor de aartsvader Abraham in het land Kanaan. Abraham was er ook maar een bijwoner. Je zou kunnen zeggen, hij is er nooit een inwoner geworden. Hij heeft nooit een studie gemaakt van de gebruiken en de culturele omstandigheden van de Kanaanitische volkeren, zodat hij zich er gemakkelijk in kon voegen en Kanaan, of Abraham in die zin ook in Kanaan, bijna onzichtbaar werd. Abraham heeft geen inburgeringscursus gevolgd, zodat hij de gewoonten van Kanaan zich eigen kan maken. En wat zegt de Hebreeën schrijven door het geloof? Is Abraham een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land? Mensen zeiden van Abraham, wat een vreemde is dat. Wat gedraagt hij zich vreemd? Ja, geen wonder. Hij heeft ook in tenten gewoond met Isaac en Jacob. De pinnen niet te diep in de grond, als u begrijpt wat ik bedoel. Want, en dan komt de uitleg. Waarom leefde Abraham zoals hij leefde? Hij verwachtte iets anders. Hij verwachtte het niet van hier beneden. Waar we onze bucket list, onze wensen, wat we allemaal in dit leven nog willen doen, meeslepen en meezeulen, om er maar alles uit te halen wat erin zit. Ik zou geen emmer met wensen en verlangens meeslepen dan alleen maar het verlangen om God te vrezen, hem te dienen en te wachten op de dag van de openbaring van Jezus Christus. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. En dat maakte van Abraham een man met een heel ander gedrag en met een heel ander leven. Johannes zegt het zo in 1 Johannes 3. Een ieder die deze hoop, en dan bedoelt hij de christelijke hoop. Een ieder die deze hoop op God heeft. Die reinigt zichzelf. Zoals hij rein is. Dat vraagt van ons. Dat we de wereld op afstand houden. Dat we kritisch leven. In de wereld onderzoekt alle dingen, maar behoudt het goede. Dat betekent dat we moeten leren gereserveerd naar in de wereld te leven. En dat je leven uiteindelijk hierdoor bepaald wordt. Dat we leven naar de dag van de openbaring van Jezus Christus toe, wanneer Hij zal oordelen de levenden en de doden. Dat we Hem dan willen horen zeggen, tot ons wel gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig heb ik u gesteld, over veel zal ik u stellen. En dat we dan kunnen zeggen, ja, maar daar heb ik voor geleefd. Om dat te mogen horen. Daar heb ik mijn leven op ingericht. Niet door wat mensen van mij verlangden. Dat is vaak hoe een mens leeft. Wat anderen van hem of haar verwachten. Maar wat gij van mij verwacht. Een leven in vrezen betekent een leven van bijwoning. Een leven niet ingericht op wat mensen van ons willen, wat mensen van ons vragen aan het leven, wat niet is ingericht op wat ik van mijzelf vraag, wat ik van mij voor mijzelf wil, maar wandelt in vreze de tijd, uw inwoning. Want zegt de Bijbel op een andere plaats, de tijd die u hebt is maar kort. Denk niet dat het leven zo lang is, dat de genieting van dit aardse leven uw hart en uw ziel zal vervullen of bevredigen. U zult uzelf er geweldig mee tekort doen. Wanneer u in de wereld leeft om van die wereld maar te nemen wat u wenst. Maar probeer het eens over een andere boeg te gooien. Indien gij tot een vader aanroept. Zo wandelt in vreze. De tijd. Uw bijwoning. En dan de derde gedachte. De heiliging van mijn leven. Is kennis hebben. Van het bloed van Christus. Dat is vers 18. Wetende. Dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling. Die u van de vaderen is overgeleverd. Maar gekocht door het dierbaar bloed. Van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. De heiliging van mijn leven is kennis hebben. Want dit vers begint met het woord wetende. Gemeente, als we naar de kerk komen, dan is dat ook om te weten. Om te leren. Met het verstand. Wat God ons gegeven heeft. En dan moeten we niet de fout maken dat we denken dat het daarbij gaat om IQ. Alsof iemand vanmiddag die een hoger IQ heeft dan een ander bevoorrecht is. En makkelijker kan wandelen in de vrezen des Heren dan iemand die wat eenvoudiger is. Wetende gaat niet over IQ. Maar wetende gaat over het feit dat de Heilige Geest je verstand verlicht. En dat je gaat denken vanuit het denken van de Schrift. En dat kan soms een hoog IQ nog eerder een barrière zijn dan een voordeel. Dat zijn soms de eenvoudigen die makkelijker hun denken onderwerpen aan het denken van God. Dan dat de geleerden bereid zijn hun denken te onderwerpen aan het denken van God. Omdat ze geneigd zijn nog veel te hoog en te groot te denken van hun eigen denken. Te leren, niet alleen ons leven te onderwerpen aan God, maar ook ons denken te onderwerpen aan God. En wat gebeurt er dan wetende? Ja, dan ga je dingen kennen. We zaten hiervoor op het terrein van het belijden. Tot een vader aanroepen. We zaten ook op het terrein van het leven. In de wereld, hoe we dat doen. Bijwoning. Maar nu zien we de heiligmaking raakt ook ons denken. Wetende. Nou, wat valt er te weten? Wat valt er te kennen? Dit. Dat er voor de zaligheid van de ziel van een zondaar betaald is. Gemeente, ons heil is wel gratis verkrijgbaar. Maar ons heil is niet gratis verworven. En dat is een groot verschil. Er is duur voor betaald. De Bijbel heeft het wel eens over een losprijs. De losprijs was de prijs die nodig was om een slaaf of een gevangene vrij te kopen. Ja, dat bedrag kon die slaaf of die gevangene natuurlijk niet zelf opbrengen. Dat moest door een ander worden opgebracht. Maar als er dan iemand bereid was om die losprijs te betalen, om die slaaf of de gevangene vrij te kopen, dan maakte die losprijs de gevangene of de slaaf wel vrij. Nou, er werd dan een bedrag voor betaald. En dat bedrag was in zilver of goud uit te drukken. Zoveel goudstukken of zoveel zilverstukken werden dan over de toonbank geschoven. En dan was de transactie voltooid. En was de slaaf of de gevangene vrijgekocht. Dan was de gevangene niet langer onder het harde regime van de cipier. Dan was de slaaf niet langer onder de harde hand van zijn eigenaar. En dan was hij vrij om te gaan en te staan wat hij wilde. Nou, dat geldt ook ons. Wij moeten ook gekocht worden. We kunnen de prijs van de zonde niet zelf betalen. Die moet worden betaald voor ons. Om ons vrij te kopen. Waarvan? Nou, Petrus zegt, uit uw ijdele wandeling. Dat is kort gezegd. Een beschrijving van het leven van de onbekeerde. Zijn wandel is ijdel. Ik vond het ook wel confronterend wat de herziene statenvertaling dan zegt, uit uw zinloze wandeling. Dat is ook een preek op zich. Als je onbekeerd leeft, geen wedergeboorte kent door de Heilige Geest in je hart, dan is je leven zinloos. Dan kun je alles bereiken wat er werelds gesproken te bereiken valt. Je kunt tot de allergrootste hoogten stijgen. In maatschappelijk opzicht of in welk opzicht dan ook. Je kunt je bankrekening spekken. Je kunt de mooiste vrouw trouwen. Ik weet het allemaal niet wat je kunt. Maar wat je meent te bereiken. Daarvan zegt Petrus de apostel. Het is enkel ijdelheid. Het is uiteindelijk op de lange termijn gezien een zinloze onderneming. Het is een wandel waar je niets mee opschiet. Het is een wandel waar je niets beter van wordt. Het is een wandel die uiteindelijk nergens anders uitkomt dan in de dood en in het graf en in de hel. Het is een wandel waarin geen, om het te zeggen met de woorden van vers 7, het is een wandel waarin geen lof is en geen eer is en geen heerlijkheid. Het is een wandel waar de schuld bij God alleen maar torenhoger wordt. Het is een wandel waar de straf alleen maar zwaarder wordt. Het is een wandel waarbij je immorele onrecht alleen maar ernstiger vormen aanneemt. Want zo gaat het in het leven. Een ijdele wandeling. Maar dan daaruit vrijgekocht. Door Christus. Dat hij de rekening betaalt. Dat hij de schuld inlost. Dat hij mij vrijkoopt uit mijn gevangenschap. Dat hij mij onttrekt aan de handen van Satan. Dat hij mij stelt in het koninkrijk der hemelen. Door zijn troon van zijn koninkrijk in mijn hart te openbaren. Door de inwoning van de Heilige Geest. En daarvoor heeft hij de prijs betaald. Die slaaf of die gevangene kan zijn eigen schuld niet inlossen. Een mens kan zijn schuld bij God niet inlossen met zijn eigen gerechtigheden. Maar de Heere moet het doen. En de Heere doet het en hij betaalt met de allerhoogste prijs. Het is een prijs die niet uit te drukken is met zilver of met goud. Een gemeente, uiteindelijk is zilver en goud, uiteindelijk is geld maar goedkoop. Kijk, als iemand dan in die tijden een slaaf vrijkocht. Ja, dat deed even pijn aan zijn portemonnee. Ach, maar 2 maandsalarissen verder voelde hij die pijn al lang niet meer. Geld is maar goedkoop. Maar Christus heeft de zijnen niet gekocht met vergankelijke dingen als zilver of goud. Maar hij betaalt met het allerduurste bezit. Betaalt met zijn leven. Betaalt met zijn bloed het Lam Gods. Wat de zonden der wereld wegdraagt. Hij, het paaslam. Wiens bloed gesmeerd wordt aan de deurposten van ons hart. Het Lam Gods wat zich naar de slachtbank laat leiden. En als hij dan geslacht wordt. Dan is het niet om nog heel even terug te komen op Maleachi, een ondeugdelijk offer waar God de hemel voor sluit. En dat hij zegt, maar ik wil geen kreupele beesten. Ik wil geen ondeugdelijke offers. Nee, zegt Petrus, als de Heer Jezus zijn eigen bloed presenteert in het hemelse heiligdom, dan is er bij de Vader alle reden om dat offer van Christus, dat dierbare bloed van Christus aan te nemen. Want het is het bloed, vers 19, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dat lam, dat is smetteloos. Daar is geen gebrek aan te ontdekken. Niet aan de buitenkant, dat het kreupel loopt. Niet aan de binnenkant, dat er een verborgen ziekte in dat beest is. Onbestraffelijk. Er valt niets op aan te merken. En een onbevlekt lam. En u zegt Petrus, bedenk. En dat zegt hij dan tegen de christenen van Klein-Azië. En ik mag het vanmiddag u verkondigen. Wanneer u gekocht bent. Wanneer jij, jongen of meisje, gekocht bent. Met het bloed van het dierbare lam. Jezus Christus. Onbestraffelijk en onbevlekkelijk. Geef dan ook je leven als een offer aan de Heere terug. En dan wordt het bloed van Christus ook een machtig instrument, niet alleen tot onze verlossing, maar ook tot onze heiligmaking. En zien we dat het bloed van Christus snijdt aan 2 kanten. Het snijdt aan de ene kant ons vlees van ons af en het reinigt ons. Zoals Hebreeën 9 zegt, het bloed van Christus die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk heeft opgeofferd. Zal uw geweten reinigen van dode werken. Dat je mag weten door het bloed van Christus. Ik ben verzoend met God door het bloed van zijn Zoon. Maar het heeft ook een tweede werking en Hebreeën 9 voegt dat eraan toe. Om de levende God te dienen, zoals Christus ons diende met zijn bloed. Dat het de aanleiding wordt voor ons om niet alleen maar te zeggen, nou hartelijk dank dat u mijn zonden vergeeft door de bloedstorting van uw zoon. Maar dat het ons ook overtuigt dat wij gekocht zijn uit de slavernij van de duivel om nu in de goede slavernij. Om nu in de vrije slavernij. Iemand zegt, die twee woorden passen niet bij elkaar en dat klopt, maar hier in het evangelie passen ze wel bij elkaar. Om in vrije slavernij dienstbaar te leven aan de Heere God die je gekocht heeft met het dierbaar bloed van Jezus Christus. Zodat je niet langer van jezelf bent. Dat is wat de catechisme zegt en daarmee eindigen we. De catechisme zegt in zonde 1 dat ik niet langer van mijzelf ben. Dan ben je zo te beklagen. Wanneer je van jezelf bent. Wat heb je dan? Waar ga je dan heen? De catechisme zou zeggen, welke troost heb je dan? Dan heb je alleen jezelf en dan sterf je met jezelf. En dan zul je een eeuwigheid van jezelf zijn. Met alle gevolgen van dien. Maar wat is er dan zoveel rijker? Dat je met de catechismus mag zeggen dat ik niet langer van mij ben. Maar wel van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaalt. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Amen. zullen danken en bidden. Ach Heere, zo zal eens de aarde vervuld zijn met uw vrees. Ach Heere, er zal een tijd komen dat er geen tijd meer is. Dat het eeuwigheid is. En dat u het nieuwe Jeruzalem op aarde laat neerdalen. En dat in die eeuwigheid u erkend wordt. Uw naam beleden wordt. Uw wil gedaan wordt. En in het hart een heilige en heerlijke eerbied zal zijn. Voor uw nooit genoeg geprezen naam. En nu mogen we bidden, Heere, dat daar iets van in ons leven en in onze gemeente mag blijken en in onze kerk. Dat we zouden leven met het verlangen dat uw naam in ons leven geëerbiedigd wordt. Dat we geen aanleiding geven dat uw naam op de aarde gelasterd worden. Maar dat de wereld aan ons zou zien. Dat ons anders zijn niet een minder zijn is. Maar dat het een leven is. Wat op u gericht is. Wat zoekt uw wil te doen. Wat verlangt dat uw naam geheiligd wordt. Op aarde, in ons hart en in ons leven. Heere, geef dat we zo dicht onder uw troon mogen leven, dat uw troon ons leven overschaduwt. Dat we maar niet bij allerlei dingen in de wereld denken, kan dat wel, kan dat niet. Maar dat we net als Paulus kunnen zeggen dat de dingen die we doen, dat we die mogen doen onder dankzegging. En dan wordt het soms al een stuk gemakkelijker. Heere, dat we toch altijd u en de dingen mogen bedoelen die we doen en die we zeggen. Dat we niet strijden voor ons eigen koninkrijk. Dat we niet strijden voor onze eigen lusten. Dat we niet te veel waarde hebben hechten aan onze begeerten. Maar dat u onze begeerte bent. Dat u het verlangen bent van ons hart. Dat we ons onder u willen voegen. En dat we u willen dienen. Omdat u ons eerst hebt gediend met het allerkostbaarste. Heere, geef dat we ons naar u toe niet in zouden houden. Door toch hier en daar links en rechts iets in het leven nog voor onszelf te houden. Maar alles als een liefelijk offer aan u te geven. Ga zo met ons mee naar huis, wees met ons in de week die voor ons ligt. Wil ons steeds bij uw naam bepalen. Wil ons steeds uw troon openbaren. Wilt u ons ook helpen naar de Pinksterdag toe. Dat we ook zouden zien dat we uw Heilige Geest niet hebben te bedroeven. Maar steeds om uw Heilige Geest hebben te bidden. Dat die zich in ons leven zo mag manifesteren. Dat de stromen van levend water uit ons binnenste mogen komen. Wees zo met ons. Breng ons veilig thuis. Gedenk ons naar de rijkdom van uw genade. Wees onze Vader. Leer ons uw kinderen te zijn. We bidden het u uit genade. Amen. De slotpsalm is het laatste vers van Psalm 105, vers 24. Psalm 105, vers 24. Wat zegt, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. betreft, gemeente, dan uw harten tot God ontvangt en draagt mede zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.